Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over minister Kaag van Financiën die het oneens is met het IMF. Want ja, moet je steun nou generiek doen of met maatwerk? En we hebben het over de verleidkunsten van de Nederlandse spoorwegen die met hoge kortingen mensen uit de spitsen gaan proberen te houden. Zijn mijn panelleden daar gevoelig voor? Wie zijn die panelleden dan? Nou, vandaag Johan van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En we hebben een debutant. Goedemorgen, ja. Yasmin Ait Abderrahman, welkom.
Goedemorgen.
Nieuwe voorzitter van FNV Young United, de opvolger van Alina Denny-Bell. Welkom, waar ga je je hart voor maken bij de jongere tak van FNV?
Nou, wij gaan ons hart maken voor de financiële en de sociale positie van jongeren.
Mm-hmm. Oké, okay. En heb je daar concrete plannen over dingen die je echt van plan bent om te gaan doen?
Zeker, we gaan ons onder andere hart maken voor jeugdlonen, die moeten naar 18. En dan gewoon de brede financiële en sociale positie van jongeren. Dus denk inderdaad aan jeugdlonen, stijgende energieprijzen, energietoeslag, studieschulden, stagediscriminatie, stagevergoedingen.
Onderwerpen zat dus, €18?
Zeker. Nee, niet €18, naar 18 jaar.
Oh, ik dacht al. Dat
zou wel mooi zijn.
En je bent bovendien docent Nederlands in opleiding.
Klopt.
Wat zijn verder je hobby's? Wat vind je leuk om te doen buiten al je werkzame zaken?
Nou, ik geef dus ook les. Ja. 2 ochtenden in de week. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik moet zeggen dat er verder niet zo heel veel tijd overblijft in de week. Maar ja, wat vind ik leuk? Beetje niet zoveel bijzonders. Beetje afspreken met vrienden of zo.
Heel goed, is ook belangrijk.
Zeker.
We gaan je ongetwijfeld beter leren kennen vandaag en de komende tijd. Maar we gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met het feit dat de Tweede Kamer vandaag voor het eerst in 10 jaar weer eens debatteert over kernenergie in ons land. Althans, dat is het onderwerp vandaag in een debat in de Kamercommissie. In het coalitieakkoord stonden al plannen van het kabinet om de komst van 2 nieuwe kerncentrales voor te bereiden. Maar ja, er wordt al jaren over gepraat. Er zijn bekende voorstanders, bekende tegenstanders. De standpunten zijn eigenlijk wel redelijk bekend. Is het nou tijd om stappen te gaan zetten? Hebben we die kernenergie nodig voor onze energietransitie? Vergroot de oorlog in Oekraïne die noodzaak, of is het meer nice to have, of eigenlijk helemaal niet nice to have? Ons breekijzer vandaag. Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen. Wat vind jij? Moeten we vaart gaan maken in plaats van debatteren en allerlei rapporten bestellen? Of moeten we de kernenergieplannen zo snel mogelijk van tafel vegen? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons breekijzer. Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, dan kan het ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken, maar ik begin bij Ruud Schalei. Hij is partner en energie-expert bij strategisch energieconsultant Iris Group, hoofdonderzoeker van een uitgebreid rapport over de mogelijkheden van kernenergie in Nederland. Goedemorgen, Ruud.
Ja, goedemorgen.
Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen. Wat zegt een energie-expert dan?
Die houdt zich natuurlijk op de vlakte over de keuze. Ja. Maar wat deze energie-expert wel kan zeggen is dat ik denk dat echt alles is onderzocht nu. Mm-hmm. Dus het is uit ons onderzoek blijkt ook, het is met name een politieke keuze. Wat wil je als land? Maar het is ook iets wat nu van iedere kant ongeveer belicht is. Die je zou kunnen verzinnen. En er zijn talloze rapporten de afgelopen jaren. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld speelt deze discussie. Dus wat je in ieder geval moet zeggen is, nu moet er worden besloten.
Ja.
Het kan niet zo zijn dat men nu weer zegt van, nou, we gaan nog eens even een onderzoekje doen of zo, want dit weten we nog niet precies of dat weten we nog niet precies. Dat is onzin.
Oké. En als je dan, ja, ik snap dat je niet om je mening gaat vragen, maar als je dan alle voors en tegens afweegt, is er dan iets wat erdoor klinkt in jouw gedachte, of hou je daar echt heel erg van op de vlakte?
Kijk, wat je kan zeggen is dat wanneer je als land je zaken goed voor elkaar krijgt, hè, dus je hebt je voldoende mensen bij ministeries, je hebt kennis opgebouwd bij de ANVS, de regelgever zeg maar, over nucleaire energie. Je hebt de universiteiten, geeft je genoeg geld zodat er voldoende kennis zit. Dan kan je best aan een paar bedrijven vragen van, nou, wat zou het kosten om zo'n ding te bouwen? En dan moet je ja of nee zeggen. Kijk, en voor het energiesysteem kun je verschillende keuzes maken. Het is allebei mogelijk. Je kunt het helemaal met duurzame energie doen. Je kunt het doen in een combinatie met kernenergie. En het een heeft voordelen ten opzichte van de ander. Kernenergie betekent dat je wat minder schaarse materialen bijvoorbeeld nodig hebt. Het betekent dat je wat minder afhankelijk wordt van het buitenland voor je importen. Dat betekent dat je waarschijnlijk wat meer waterstof ook in Nederland zou kunnen gaan produceren. Dus dan hoef je die niet allemaal weer uit bijvoorbeeld Afrika of het Midden-Oosten te halen, waar je misschien weer van afhankelijk wordt. Dus dat zijn allemaal voordelen. En het nadeel is natuurlijk, ja, wat laatst ook weer uit een rapport kwam van wat de WISE, zeg maar de anti-beweging was gevraagd. Dat, ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, zoals in Tsjernobyl of in Fukushima. Dat is nooit uit te sluiten.
Of in Zaporizhia.
Ja, is altijd, nou ja, daar is niet zoveel gebeurd.
Nee, maar ja, wel dreiging. Ja.
Er is dreiging, ja. Er is natuurlijk altijd een minimale kans dat er iets gebeurt. En de gevolgen zijn dan altijd vrij heftig. En het hoeft niet te betekenen dat er heel veel mensen overlijden, maar bijvoorbeeld dat er een gebied een hele tijd niet bewoonbaar is of zo. Hè? Wat je natuurlijk in sommige gebieden ziet, in met name dan in Japan en in Oekraïne. Ja. Maar ja, dat zijn de afwegingen. Ja. En als politici moet je gewoon, denk ik, nu zeggen van nou, dit is een goed moment om die afweging te maken. Gaan we linksaf of rechtsaf?
Oké, ik wil zo meteen nog even met je praten over andere onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om wat moeten we nou met het kernafval, dat soort zaken. Eerst even een rondje in het panel. Kijk hoe mijn panelleden erover denken. Jasmin, ons breekijzer. Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen. Ben je voor of tegen?
Nou, volgens mij moeten we eerst kijken naar andere opties. Ik denk dat het belangrijk is dat het kabinet investeert in duurzame energie, dus in hernieuwbare bronnen. En ik ben het er helemaal mee eens dat we vooral naar experts moeten gaan kijken als het hierop aankomt. Dus ik denk bijvoorbeeld aan een Jan Rotmans, die echt zijn levenswerk hiervan heeft.
Hoogleraar transitiekunde.
Ja, precies. Maar ik denk vooral dat het belangrijk is, hè, kernenergie, dat is natuurlijk echt een laatste redmiddel waar je naar gaat grijpen. Het is nog altijd beter dan kolencentrales natuurlijk. Maar we hebben het altijd over de energietransitie. Ik denk dat we vooral moeten gaan naar een crisisaanpak. Ja. En dat we hebben natuurlijk gezien wat er allemaal mogelijk is in tijden van crisis. En dat we nu echt moeten gaan inzetten en ook echt moeten investeren. Mm-hmm. En dat kost dan natuurlijk geld in die hernieuwbare bronnen. Ja. En dat moet voorrang krijgen.
Oké, dus hernieuwbaar en daarna eventueel als het nodig is kernenergie. En nog veel later dan weer verder met gas en kolen en dat soort zaken. Een beetje op die volgorde is jouw gedachtegang, denk ik.
Ja, maar ja, echt de prioriteit leggen bij die hernieuwbare bronnen.
Oké, Joram.
Ja, nee, ik snap ook wel dat dit een stelling is vandaag. Want het is natuurlijk met de energiecrisis die we hebben een heel actueel onderwerp. Mm-hmm. En heel logisch dat het aan bod komt. Maar tegelijkertijd is het denk ik ook wel een reden dat we nog steeds niet over zijn gestapt op kernenergie. Ja. En dat is omdat een heel groot deel van de bevolking dat wel heel spannend vindt. Het kan bijvoorbeeld gaan over de afvalverwerking ervan. Dat je jarenlang dat heel erg goed moet opsluiten, omdat je anders mensen misschien wel stralingsziekte geeft of zo. Mm-hmm. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel ervan. Maar ook inderdaad die zorgen die gaat over stel het gaat mis. Als dat in Nederland gebeurt, hoe groot deel van ons land moeten we dan opgeven en onbewoonbaar verklaren? Ja. Dus ik herken me wel wat Jasmin zegt. Er zijn nog een heleboel andere alternatieven als het gaat om energie. En hernieuwbare bronnen is daarin denk ik een heel belangrijke speler.
Ja, oké. Okay. Laten we even kijken hoe onze luisteraars erover denken. Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen. 020-468-4x0. Met wie kan ik anders beginnen dan met Fred? Goedemorgen. Fred?
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Kernenergie is nuttig en noodzakelijk voor het behoud van de economie.
Okay.
Als je dus zo'n bedrijf of zo'n installatie in elkaar zet, dan moet je ervoor zorgen dat er energie wordt geleverd aan bedrijven. In eerste instantie. Want als de bedrijven omvallen, valt de economie ook om.
Oké, okay, dus we moeten het wel doen, zeg jij. Dank voor het bellen. Michiel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het oneens. Uh-huh. Ik moet altijd even denken aan Dodewaard, waarbij de sanering van het terrein en de beveiliging van het terrein nog steeds doorgaat, ook al is die centrale al tientallen jaren dicht. Mm-hmm. En dan lijkt kernenergie een heel goedkoop energieleverancier, maar als je de verzekeringspremie en de opslagkosten en naar de beveiliging van die sanering en de beveiliging zelf meeneemt, dan is het helemaal niet meer zo goedkoop. Mm-hmm. Ik zou het eerlijk vinden als die prijs meegenomen wordt in die afweging. En dat hoor ik nog wel eens missen.
Ja, het gaat nu veel over wat de bouw kost en dergelijke. En, en dat is ook al veel. Maar wat er nog bij komt, dan wordt het helemaal veel, zeg jij.
Nou ja, die kosten worden dan niet afgewempeld op de staat, maar niet in de energieprijs verdisconteerd.
Duidelijk. Dank voor het bellen, Michiel. Jeff, goedemorgen.
Jeff Keizer, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben voor kernenergie, want het is veel veiliger. En er gaan veel minder mensen dood aan kernenergie dan alle andere vormen van energie. Mm-hmm. Er is een paar jaar geleden een overzichtje gepubliceerd waarin echt schokkende cijfers stonden, vooral in het nadeel van kolen. En als je kijkt naar de eerste kerncentrale versus waar we nu staan, is het aantal doden door kernrampen of kernongevallen met kerncentrales juist en ook in Fukushima gewoon gering. En als je het af tegen het aantal mensen dat jaarlijks of misschien wel dagelijks sterft in een kolenmijn, dan schrik je en dan kun je niet anders concluderen dan dat de meest veilige vorm van energie kernenergie is. Zelfs veiliger dan windmolens waar er wel eens een monteur uitvalt en het niet overleeft.
Dank voor het bellen, Jeff. En tot slot van dit blokje even Joeri, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen. Ik ben helemaal tegen kernenergie. Ja. Met de reden dat op het moment dat die kernreactoren gekoeld moeten worden, al het water wat daarvoor gebruikt wordt opwarmt. Dus op het moment dat je al dat water weer terugloost, dan lijkt mij dat de watertemperatuur alleen maar door gaat stijgen. Mm-hmm. En daarmee dus ook de ijskappen alsnog sneller zullen gaan smelten, ondanks dat je misschien geen uitstoot meer hebt.
Ja, en daar maak je dus zorgen om. Duidelijk, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Joram van Velzen van de LSVB, Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young & United. We praten over ons breekijzer. Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen. En ook bij me is Ruud Schalei. Hij is partner en energie-expert bij strategisch energieconsultant E-Risk Group. Wil je reageren? 020-468-4x0. Nu bellen, dan kom je zo meteen in de uitzending. Ruud, de vraag is altijd een beetje, is kernenergie nou, kan je dat nou groen noemen? De Europese Commissie denkt van wel. Er zijn allerlei andere clubs, Greenpeace en dergelijke, die vinden van niet. Wat vind jij? Is kernenergie groen?
Dat zijn gradaties. De huidige generatie is alweer veel groener dan voorgaande generaties. En als je naar de toekomst kijkt, hè, want uiteindelijk denk ik als je over 100 jaar terugkijkt dat je in een land woont waar kernenergie 100% de energiemix uitmaakt. Maar dat zal dan vooral kernfusie zijn. En kernfusie, zeg maar, is helemaal aan het andere eind van het spectrum. Daarvan kan je rustig zeggen dat is 100% groen. Daartussenin zijn allemaal gradaties. Maar dat geldt natuurlijk ook voor windmolens en zonnepanelen. Die hebben ook hun eigen problemen, ook qua afval. En ik weet wel, dat zijn anders. Hè, maar toch, alle opwekmogelijkheden hebben wel een probleem, waardoor je zou kunnen zeggen, ja, is het nou 100% groen? Ja. Maar als je het terugbrengt, zeg maar, tot de CO2-uitstoot, dan is eigenlijk onomstreden dat kernenergie net zo goed presteert, zeg maar, gemiddeld genomen, als zon en wind qua CO2-uitstoot over de hele levensduur.
Hebben we de issue met kernafval nou eigenlijk helemaal gecoverd? Is dat helemaal opgelost?
In Nederland is het in zoverre opgelost dat we het heel netjes doen. He, in Zeeland wordt het afval van Borselen keurig opgeslagen. En daar is eigenlijk niet zoveel op aan te merken. De keuze die daar natuurlijk nog wel moet worden gemaakt is, wat ga je er nou echt lange termijn mee doen? Nou, er zijn een paar oplossingen voor. Dat gaat misschien te technisch, maar dat is niet zo belangrijk. Maar één daarvan bijvoorbeeld is ook een ontwikkeling in een centrale die weer een deel van het afval zou kunnen gebruiken, waardoor er nog maar heel weinig overblijft. Dat is dan wat men noemt een vierde generatie kerncentrale. Uh-huh. En daar wordt in Zeeland ook naar gekeken. Die zal pas eind jaren 30 waarschijnlijk op z'n vroegst gereed zijn. Maar er zijn dus ook voor al dat soort zaken zijn best wel oplossingen. En dan haal je nog maar heel weinig afval over. En ja, daar moet je dan inderdaad wel bereid zijn om dat voor een hele lange periode op te staan. En dat is dan een keuze die wij maken voor de toekomstige generaties. Ja. Dat is absoluut een gegeven. En daarom zeg ik ook, dat is ook echt een politieke afweging. Het is niet echt een afweging, is het nou veilig of is het nou niet veilig? Nee, dat kan allemaal prima geregeld worden. Maar de vraag is, wil je het of niet? Alleen iemand hoorde ik net ook zeggen van ja, dat zit niet in de prijs. Maar ja, dat is dus echt niet juist. Het zit wel, er wordt vaak gezegd, maar het zit wel degelijk in de financiering van een kerncentrale. Worden al dat soort kosten worden meegenomen. Ja. De opslagkosten, het verwerken van het afval, al dat soort zaken. Dus ja, daar kan je ook weer wat genuanceerder naar kijken. Maar bottom line, Is het een politieke beslissing om wel of niet dit te doen. En er zijn niet zoveel andere dingen die daar een rol spelen.
De beslissing die we nu moeten gaan maken, zeg jij. Dus Jasmin, denk je niet dat kerncentrales ook een recept zijn voor politieke onrust? Ik denk even aan Duitsland, daar wilden ze eerst die kerncentrales dicht. Daarna moesten ze weer langer open blijven. Nu is er weer heibel in het kabinet, omdat ze het toch niet helemaal weten. België wilde Doel en Tihange ook gaan sluiten. Dat blijft nu ook weer langer open. Frankrijk heeft heel veel kernreactoren, 60 geloof ik. Andere landen weer helemaal niet. Ja. Het is wel een recept ook voor onrust. Jasmin?
Ja, zeker. Het is ook inderdaad een kwestie van politieke keuzes. Welke kant wil je opgaan? Greta Thunberg die heeft gisteren volgens mij ook gezegd dat in Duitsland de kerncentrales wel weer open moeten gaan, omdat ze anders gaan grijpen naar kolen. Maar ook zij zegt, wat ik net zei, grijp echt in eerste instantie naar die hernieuwbare bronnen. En de risico's van kernenergie, die kunnen we in heel veel gevallen gewoon nog niet overzien. Het gaat inderdaad om veiligheid, maar het gaat ook om het principe: willen wij onze volgende generaties opzadelen met dat afval? Mm-hmm. En we zien nu onder andere bijvoorbeeld in Fukushima hebben we het gezien, maar ook de oorlog die nu op ons continent er is, zie je ook gewoon de gevaren die er kunnen zijn als je kerncentrales hebt.
Ja, want in hoeverre, Ruud, inderdaad die oorlog, zorgt hij ervoor dat dit een nog belangrijker onderwerp wordt?
Nou, absoluut. En twee dingen. Natuurlijk, enerzijds zien mensen er een reden in om kerncentrales te gaan bouwen, zodat je wat onafhankelijker wordt. En anderzijds denken mensen van, ja, verdorie, als daar een raket opvalt, dan wat kan er dan niet gebeuren? Ja. Nou, ik denk dat valide afwegingen zijn die je moet maken. Mm-hmm. Maar ja, kijk, ik hoor ook Jasmin net zeggen van, we moeten vooral inzetten op duurzame energie. En dat moeten we versnellen en zo. En daar ben ik het echt 100% mee eens. Alleen, we zitten eigenlijk op een groeipad wat heel moeilijk sneller kan. Zeker als wereld als geheel. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld schaarse grondstoffen die ook allemaal nodig zijn voor windmolens en zonnepanelen en batterijen en al dat soort technologieën. Dus op een gegeven moment kan je gewoon niet verder versnellen. En dan moet je dus de afweging maken, wil ik nog sneller de CO2 in Nederland bijvoorbeeld of in de wereld uit de lucht halen? Mm-hmm. Ja, dan zou je moeten grijpen naar een breder spectrum van technologieën. Want anders dan haal je die snelheid gewoon niet. Of blijf ik gewoon doorgaan op het pad wat we nu hebben. Wat al enorm ambitieus is, hè, voor wind op zee en zon, et cetera. En blijf ik volledig met die technologieën verder gaan. En dit zijn allebei hele goede keuzes en goed verdedigbare keuzes. Maar wat je wel objectief kan vaststellen, is als je sneller van je CO2-uitstoot wil afkomen, dan zijn er meer technologieën nodig dan alleen maar wind en zon. Omdat er gewoon een maximale groei is, zeg maar, over de hele wereld, wat je vanuit die technologieën kan realiseren.
Een paar bellers nog in de laatste minuten van het half uur. Ronald, goedemorgen. Ronald?
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik wilde graag benadrukken dat de angst voor kerncentrales, dat die zouden ontploffen, dat wij ons moeten realiseren dat de angst voor kernwapens, waar de wereld vol van staat, mm-hmm, dat die eigenlijk veel groter zou moeten zijn. Dus wat dat betreft is gewoon alles wat met kernfusie of kernsplitsing te maken heeft een gevaaraspect. Ja. Daarnaast zou ik erop willen attenderen dat het begrip duurzaam, wat zo graag door iedereen wordt genoemd, dat is nog maar de vraag of al die velden vol met zonnepanelen, of al die velden vol met windmolens, of die in de komende decennia niet blijken helemaal niet zo gezond voor de natuur te zijn. Terwijl we bij kernenergie al decennia lang weten hoe we daarmee om moeten gaan. Dus mijn pleidooi is, laten we de technische ontwikkeling niet verder in de weg gaan staan. We kunnen gewoon niet gaan leven van al die windmolens op de lange termijn, als we de welvaart wereldwijd willen bereiken die wij in Nederland hebben.
Dank voor het bellen, Ronald. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Jan. Ik ben tegen de bouwen van kerncentrales in Nederland. Ja. Dat naar mijn mening veel te dicht bevolkt zijn op een veel te kleine oppervlakte. In verband met het gevaar. Dan komt het afvalprobleem wat nog steeds niet is opgelost. Dat is ook, vind ik, een dikke min. En
Daarbij komt ook nog dat de grondstoffen die we daarvoor nodig zijn, wij niet in ons eigen land aanwezig zijn, maar wij dat ook weer moeten importeren. Rusland heeft het wel, maar dat gaan we dus vast niet doen. Dus dat zijn drie dingen dat ik zeg van, we moeten daar niet aan beginnen.
Duidelijk. En tot slot van dit half uur, Jan, andere Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jan.
Hallo,
ja,
Jan 2.
De Jannen zijn in de meerderheid. Ja, ik ben het niet helemaal met Jan 1 eens. Ik ben het wel eens met de stelling, namelijk dat de kerncentrales gewoon eigenlijk zo snel mogelijk dat er gebouwd moet gaan worden. Nederland moet zelf voorzienend worden in zijn eigen energiebehoeften en andere cruciale gebruik van bronnen en infrastructuren. We moeten niet afhankelijk meer zijn van Poetin, maar ook wellicht niet van andere NAVO of andere geallieerde landen waar we nu nog denken op voet van vriendschap mee te leven. We moeten zoveel mogelijk proberen onze eigen bootjes te doppen.
Dank voor het bellen, Jan 2. Eigenlijk ben ik ook een soort Jan, hè, Ivan, maar dan Russisch. Ja, echt waar. Het is wel grappig hoe dit een heel polariserend onderwerp is, Ivan. Je bent of heel erg voor, of je bent heel erg tegen.
Ja, ontzettend. Ja, en daarom zie je ook wel dat die keuze nog niet is gemaakt. Gaan we dan voor of tegen? Omdat er zo'n enorme tegenstellingen zijn hierin. En ik denk ook dat het hele not in my backyard verhaal hier ook nog weer meespeelt. Dus wat we zien met windmolens ook wel weer, maar ook wat we zien met asielzoekers. Heel veel mensen zijn er voor, maar zou jij het zien zitten om een kerncentrale in je achtertuin te hebben? Ja, dat dan weer net niet. Dus ik denk dat dat ook wel een rol kan spelen in waarom dit zo'n polariserend onderwerp is.
Ja. Goed, op Instagram is onze stelling ook te vinden. En daar is hoeveel procent het eens? Even kijken, ik ga nu kijken, want ik heb het te laat gekeken, is mijn schuld. Je kan daar trouwens nog de hele dag van je laten horen, hoor. De stelling dus, Nederland moet zo snel mogelijk een nieuwe kerncentrale openen op BNR Nieuwsradio op Instagram. En daar is, ik kan het niet zien, 81% het eens, dank. Dank ook aan Ruud Galeij, partner en energie-expert bij strategisch energieconsultant E-Risk Group. Het debat in de Tweede Kamer, commissiedebat, begint over een kwartier. Onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis die volgt dat. Dus die ga je later vandaag hier op BNR horen. En dan heel benieuwd of er eindelijk eens een keer knopen doorgehakt gaat worden. Want dat is dus wel nodig. Zometeen gaan we doorpraten over al het andere nieuws van de dag. Over een advies van het IMF over steun. Bijvoorbeeld als het gaat om de energierekening. Moet je dat nou generiek doen of moet je maatwerk bieden? En over de Nederlandse spoorwegen, want die gaan hoge kortingen geven als mensen buiten de spits gaan reizen. Het klinkt eigenlijk heel logisch, maar ja, wat nou als je om 9 uur op kantoor moet zijn? Nou, dat allemaal straks in BNR Breekt. Tot zo.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. En Joram van Velzen, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een advies van het Internationaal Monetair Fonds, waarover minister Kaag zegt, ja, dat moeten we niet zo zwart-wit zien. Wat is er aan de hand? Het IMF adviseert om alleen de meest kwetsbare groepen steun te bieden vanwege de inflatie en bijvoorbeeld bij de energierekening. En juist niet tot allerlei generieke steunmaatregelen te komen, zo als een prijsplafond. En wat hebben wij nou zojuist ingevoerd? En wat wordt ook besproken in Europa om het om op olie te doen? En andere landen doen het ook. Prijsplafonds. En dan is de vraag een beetje, wat is nou verstandig? Moet je dus maatwerk bieden om ervoor te zorgen dat alleen de allerarmsten daarvan profiteren? Of moet je soms ook zeggen, nou ja, oké, dan maar wat geld over de balk naar mensen die het misschien niet nodig hebben, maar ook mensen die het wel nodig hebben die het niet krijgen? Ben ik dus heel benieuwd hoe jullie erover denken, Jasmin. Wat vind jij? Ben jij meer team IMF of team Kaag?
Nou, ik denk, volgens mij heeft Kaag gewoon grotendeels gelijk. Of tenminste, volgens mij heeft ze gewoon gelijk. Omdat je mensen niet letterlijk in de kou kunt laten staan. Nee. En het IMF zegt nu, dit moet je niet gaan doen. Maar ze komen ook niet met een alternatief.
Mm-hmm. Dus? Dan moet je wel.
Ja, nou ja. Precies. En dit moet gewoon snel gebeuren. Dus dan wordt een maatregel inderdaad snel generiek.
Ja, want het was onverstandig wat jou betreft om nog maanden door te bakkeleien over wie dan wel en hoe en tot welke inkomensgrens. En dan moet je maar gewoon een beetje de botte bel erin zetten en doen we het zomaar.
Precies. De druk was al heel erg hoog natuurlijk op de politiek om hier mee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat ze dit doen.
Toch, Joram? Het IMF is niet zomaar een denkclubje van achter zolderkamer geleerden. Een beetje best wel een prestigieus instituut. Dus als ze wat zeggen, dan moet je dat zo'n advies niet in de wind slaan. Dat doet ze ook niet. Maar ze zegt, ik neem het ter harte, maar eigenlijk doet ze wat anders.
Ja, precies.
Doen we wat anders als land.
Ja, maar ik snap ook wel heel goed waar het IMF vandaan komt, hoor. Want natuurlijk om de economie zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen, is dat misschien het beste. Tegelijkertijd zie je dat als je specifieke maatregelen gaat doen, nog steeds vaak mensen buiten de boot vallen. Een praktisch voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat er geen koopkrachtplaatjes worden gemaakt van studenten. Mm-hmm. Oftewel, de specifieke situatie van studenten is vaak niet in beeld. Nou, dan zie je bij het energieplafond bijvoorbeeld dat er geen rekening wordt gehouden met blokverwarming. Ja. En dat is dus, als je niet je eigen energierekening hebt en je deelt met 100 man één energiemeter, dan ben je dus de sjaak en dan heb je helemaal geen meerwaarde daaruit. Dus daarom moet er wel specifiek beleid komen, ook voor mensen die niet helemaal binnen de specifieke groepen vallen die we nu herkennen.
De blokvorming wordt toch aan gewerkt, geloof ik, hè?
Er wordt aan gewerkt, maar
Heb je een beetje goede hoop of niet? Want jij hebt natuurlijk daar veel mee te maken.
Ja, het is heel mooi. Pieter Omtzigt heeft een motie ingediend daarvoor. Die heeft een brede steun gehad. Nou, die is aangenomen. Ze zijn ermee bezig, maar ik geloof het altijd pas als ik het zie.
Snap ik. Het IMF zegt, met brede regelingen loop je juist het risico dat prijzen verder omhoog schieten, omhoog gedreven worden. En dan zitten de centrale banken weer behoorlijk in de war als het gaat om het bestrijden van de inflatie. Dus generieke maatregelen, het is gewoon niet ideaal, maar soms kan je niet anders dus, Jasmin.
Ja, precies. Ja. En precies wat je zegt. Soms kan je niet anders en er is nu geen exitplan, zegt het IMF. Uh-huh. Kaag zegt ook, het moet nu snel. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke begrijpelijk.
Ja. Toch is het natuurlijk wel makkelijk om te zeggen, we gaan mensen, ik zeg maar even heel populistisch, gratis geld geven. Zonder dat je zegt wanneer dat ophoudt. Het is makkelijk om steun in te voeren, maar steun afbouwen, daar word je niet populair mee. Dus daar moet je ook eigenlijk wel van tevoren over nadenken, toch, wat je exitplan is.
Ja, dat is natuurlijk zo. Tegelijkertijd moet je soms volgens mij een keuze maken tussen of we treffen een maatregel die voor heel veel mensen geldt, waarbij er misschien ook mensen zijn die eigenlijk iets te veel krijgen. Mm-hmm. Of je treft maatregelen waarbij dus heel veel mensen buiten de boot vallen. En inderdaad, studenten zijn daar een heel goed voorbeeld van. Dat hebben we de afgelopen tijd gezien bij het energieplafond, maar ook bij de energietoeslag. En volgens mij moet je dan kiezen voor het eerste.
Alright. We gaan naar een ander onderwerp. Het favoriete klaagonderwerp op Twitter bijvoorbeeld. Ja, je voelt hem al.
Beste reizigers.
Ja, we gaan het over de Nederlandse spoorwegen hebben. Maar dit keer is het eigenlijk best positief voor de verandering. Het gaat over iets wat de laatste tijd bijna ondenkbaar was. Namelijk, stille treinen. Dat is tegenwoordig ongeveer onmogelijk door de drukte en door kortere treinen. Maar er is een meevaller. De Telegraaf schrijft dat de NS een plan heeft ontwikkeld. Ze hebben het ook al getest en het is succesvol om extreme drukte tegen te gaan. En het werkt gewoon. En het klinkt eigenlijk heel simpel. Namelijk, op rustige momenten meer korting geven. Dat gaan ze op meer trajecten invoeren. Op het testtraject in Den Haag-Eindhoven hebben de afgelopen maanden al bijna 5000 mensen dat gedaan. En dan kijken ze dus gewoon naar vraag en aanbod. En als het aanbod hoog is, maar de vraag is laag, dan krijg je meer korting. Het klinkt als een ontzettende no-brainer, Joram. Maar daar zijn wij toch in de vliegtuigwereld werkt dat al zo. Daar zie je dynamische prijzen. En als je één keer je rug omdraait, dan is het opeens €500 duurder, maar soms ook goedkoper geworden. De NS doet dit niet zo, nog.
Nee. En ik denk dat het aan de ene kant goed is om te zeggen dat het heel positief is dat meer mensen gemotiveerd worden om gebruik te maken van het OV. Dat we meer spreiden in het OV. Dat je niet alleen maar aan het staan bent, zoals ik zojuist heb gedaan toen ik onderweg was naar de studio. Maar tegelijk zijn ook groepen mensen die gewoon in de spits moeten reizen. Ga ik weer verwijzing maken naar studenten. Ja. Als je les begint om 9:00 of 9:30, dan moet je gewoon in die trein zitten. Dan kan je niet zeggen, we gaan later.
Studenten reizen toch gratis, maakt dat nou uit?
Nee, dat speelt natuurlijk sowieso mee, maar je zit nog steeds met die drukte dan. Mm-hmm. En dan zijn er wel eens geluiden van mensen die zeggen, maar dan gaan we toch veel anders roosteren.
Daar werd toch ook met onderwijsbestuur aan gewerkt en dergelijke, om meer te spreiden?
Dan moet je voorstellen dat je tot 9:00 s'avonds op school zit. Dat is niet de bedoeling. Dat moeten we echt niet willen. Studenten weer uit de spits, dat is echt iets heel negatiefs. Omdat je dan tot vet laat op school zit, dat vraagt best wel veel van je. En je kan het totaal niet combineren met een bijbaan bijvoorbeeld. Omdat veel studenten na hun studie gewoon ook nog aan het werk moeten.
Voorspelbaar is toch wel?
Wat zeg je?
Als het voorspelbaar is, toch wel. Onderwijstijden wisselen toch wel vaker. Je hebt ook niet elke kwartaal op dezelfde tijdstippen colleges en dergelijke. Ja.
Nee, maar het is wel echt negatief als je tot laat in de avond moet zitten.
Okay.
Of tot extra vroeg op school moet zijn.
Dat... Dus jij pleit ervoor om ze gewoon maar lekker als haring in een tonnetje te laten blijven vervoeren de komende jaren?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat er veel meer rust moet komen in de spits. En dat betekent dat er aan de ene kant veel meer personeel moet komen. Maar aan de andere kant moet ook kijken naar wat voor groepen kunnen we wel meer spreiden op andere momenten.
Jasmin, ben jij een beetje flexibel als het gaat om reizen, waar dan ook naartoe?
Nou, ik reis eigenlijk elke dag met de trein. En het grappige is dat, misschien zien jullie dat zelf ook wel... als je met de trein reist, vlak voordat die daluren beginnen... staan er ook altijd rijen bij de poortjes van mensen.
Die wacht,
precies, die willen inchecken. Ik denk dat dit een hele een mooie oplossing kan zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat het onderliggende probleem... is het personeelstekort en die arbeidsvoorwaarden. Nu hebben we de afgelopen tijd natuurlijk stakingen gezien bij de NS. En deze week zijn er ook echt afspraken vastgelegd. Die zijn ook ingestemd. Maar ik denk dat de prioriteit moet liggen... bij natuurlijk het verbeteren van die arbeidsvoorwaarden... en daar aandacht aan blijven besteden. En natuurlijk gewoon personeel werven. Daarmee los je al een groot deel van die problemen op.
Ja.
Maar ik denk dat dit een goede oplossing kan zijn tijdelijk. Ik denk ook, wat Joram zegt... dat je wel rekening moet houden met bepaalde groepen... die niet altijd even flexibel zijn. Dus als je dit wil doen, dan moet je wel hele goede afspraken gaan maken... met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, werkgevers... Hoe laat kunnen mensen gaan werken, dat soort zaken.
Ja, maar op zich, het principe vind je wel interessant. In Duitsland doen ze dat geloof ik ook. Daar hebben ze natuurlijk ook veel meer marktwerking op het spoor. Daar kan je kiezen voor verschillende vervoerders op sommige trajecten. Ja, bij de ene betaal je meer dan bij de ander. Ben je daar op zich voorstander van? Of vind je het ook wel lekker duidelijk dat traject A naar B... in principe bedrag X kost en niet 's avonds meer... of als je een advertentie wegklikt wat minder... of als je de NS op de socials gaat volgen dat je dan korting krijgt... Pleit je daarvoor voor conservatisme? Of zou je zeggen, laten we daar maar eens lekker progressief gaan doen?
Ik weet niet of ik zou zeggen dat ik of heel conservatief of heel progressief ben.
Op dit onderwerp.
Ja, precies. Ik denk dat dit dus een goede tijdelijke oplossing is... maar dat er wel structureel gewerkt moet worden aan dat tekort. Dus dat is wat er moet gebeuren.
Alright. We gaan naar...
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR breekt.
Staat backorder, maar dit is toch altijd pre-order? Nou, dat is al. We gaan kijken naar wat mijn panelleden opviel in het nieuws. Jasmin, jij wil het hebben over de rente op studieleningen. Dat was natuurlijk, zoals de rente overal ongeveer altijd heel erg laag was. Ik geloof een 0,1% of 0,01% zelfs.
0%, ja.
Ja, nou precies. Maar dat gaat ook stijgen.
Ja, dat klopt. En dat wisten we natuurlijk al, dat die rente op studieschulden gaat stijgen. Daar hebben wij ons ook flink over laten horen. Afgelopen dinsdag hebben wij een petitie overhandigd aan de Eerste Kamer. Die is 100.000 keer ondertekend. Maar wat daar nu nog bovenop komt, is dat niet alleen die rente gaat stijgen. Voor hbo- en wo-studenten wordt die rente 0,4%. Maar voor mbo-studenten wordt die meer dan 4 keer zo hoog. Namelijk 1,8%. En dat is natuurlijk heel erg raar.
Ja.
En er zijn kamervragen gesteld. En dit is eigenlijk gewoon een zoveelste voorbeeld... van de achtergestelde positie van mbo-studenten eigenlijk. Omdat je gewoon ziet... Dijkgraaf die heeft het er de hele tijd over... dat mbo-studenten gelijk moeten worden behandeld als hbo- en wo-studenten. Die moeten ook mee kunnen doen bijvoorbeeld bij studentenverenigingen. Maar nu komt ineens dit. En daarvan zegt Dijkgraaf ook. Heeft ook al gezegd van dit is moeilijk uit te leggen. Tegelijkertijd trekt hij wel zijn handen ervan af. Want hij zegt wel... ik heb geen bevoegdheid om iets aan die rente te doen. Maar dit is natuurlijk gewoon heel erg raar.
Ja, weten we hoe het komt? Waarom betalen mbo'ers zoveel meer?
Nee, Dat weten we dus niet.
Het is al totaal verklaarbaar.
Ja, nou, dat is dus wat Dijkgraaf ook zegt. Het is moeilijk uit te leggen.
Ja. Is het erg? Want ja, iedereen betaalt rente als je geld leent, of als je een huis koopt, of als je geld leent om een auto te kopen, weet ik veel. Is het erg dat je, is het principe erg dat je rente moet betalen over je studielening? Of zeg je, nou ja, zo'n ramp is het ook weer niet, hoort er ook een beetje bij?
Nou, lenen is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg aangemoedigd door het kabinet.
Moest bijna wel.
Zeker. Ja. En er werd ook gesproken echt van gunstige leenvoorwaarden. Dus als je dan ineens rente moet betalen over je studieschuld, dan voel je je, nou, studenten voelen zich gewoon een beetje belazerd. En dat is natuurlijk heel erg begrijpelijk. We zien ook dat mbo-studenten, die worden eigenlijk nog harder getroffen. Ja. Want daar worden ook nog eens wat strengere voorwaarden aangesteld. Dus een looptijd voor een studieschuld van een hbo- of wo-student is 35 jaar. En voor een mbo-student is dat maar 15 jaar. Mm-hmm. Dus je moet en meer gaan betalen en het in een kortere tijd gaan aflossen. En nou, dat verschil, dat voelt gewoon zo arbitrair.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd nou, wat de minister hier op te zeggen heeft. En wat er tegen gedaan gaat worden.
Ja.
Een ander voorbeeld is dat mbo-studenten die moeten al gaan aflossen vanaf bijstandsniveau. Voor hbo- en wo-studenten is dat pas vanaf minimuminkomen. Nog een ander voorbeeld. Ja, de lijst is echt ellenlang. De schuldenlast van mbo-studenten die neemt ook nog eens toe. Dus de gemiddelde studieschuld die is meer dan 6.000 euro.
Ja.
Dus je ziet op heel veel vlakken dat mbo-studenten nog steeds worden achtergesteld. En er wordt aan de ene kant gezegd, daar willen we iets aan doen. Daar moeten we aan werken. Mbo-studenten gaan vaak na hun opleiding minder verdienen dan hbo- en wo-studenten. Mm-hmm. Dus hoezo moeten ze dan ineens meer rente gaan betalen?
Ja, toch even naar Joram kijken, LSVB. Heb jij een idee waarom mbo-studenten worden achtergesteld?
Ja, ze vallen formeel natuurlijk niet onder het leenstelsel waar hbo- en wo-studenten wel onder vallen.
Okay.
Dus je kan zeggen, andere regel, andere rekenmethode, dus het kan. Maar ik ben absoluut eens met Jasmin dat het niet moet kunnen.
Mm-hmm.
Dat je niet die kloof nog groter moet maken. En waar we ook even bij stil moeten staan is dat in tijden van corona dat alle bijbaantjes wegvielen. Toen kwam er geen specifieke regeling voor studenten. En toen heeft de voorganger van minister Dijkgraaf, minister Engelshoven, heeft gezegd, nee, maar daar kan je gewoon meer gaan lenen als student. Dan kan je dat gaan doen. Nou, ja. Dus nog meer schulden opbouwen. En nu wordt er gezegd, oké, leenstelsel schaffen we af, want dat willen we het eigenlijk toch dan weer niet.
Ja.
Maar we vinden het dan wel oké als er nu nog even wat bij komt.
Ja.
Nou, het slaat totaal nergens op. Ja.
Dus, wat zeg je dan?
Dus, nou, voor zowel mbo-studenten als hbo-studenten als wo-studenten moet die rente gewoon op 0% blijven. Zoals het altijd jarenlang is geweest.
Koekoek, dat wil ik ook wel met een lening voor mijn huis. Dag.
Ja, maar jou zijn geen gunstige leenvoorwaarden beloofd natuurlijk.
Ik heb heel lang geleden ooit een keer gestudeerd, dus ik had nog een basisbeurs.
Oké. Okay.
Ja.
Maar is dat een realistische eis? Want het gaat natuurlijk miljarden kosten.
Het gaat miljarden kosten, maar tegelijkertijd is het niet dat wij dat zo graag willen omdat wij dat zo belangrijk vinden. Het is voor onze hele maatschappij belangrijk dat we niet mensen hebben die met torenhoge schulden hun werkende leven ingaan. Daarbij benadeel je eigenlijk de hele maatschappij voor de komende jaren als je die schulden zo hoog houdt.
Nou, ben benieuwd hoe het afloopt met die petitie onder andere. Nukje, toch spreek Joram, jij wil het hebben over fraudeurs die hun kans grijpen op de energiemarkt. Wat doen die?
Ja, nou ja, we hadden het natuurlijk al even over, nou, eigenlijk elke week wel weer over die energieprijzen. Je ziet dat er enorme groei is aan scammers, aan oplichters. Mensen die je opbellen en zeggen, hey, ik ben van je energieleverancier. Als je even je bankgegevens doorgeeft,
praten
dan
die ook zo zwoel?
Ja, die zeggen, ja, surf hier. Ik ben van je energieleverancier en als je een beetje krap zit, je kan geld terugkrijgen, moet je even je banknummer doorgeven. Nou ja, je ziet dat kwetsbare mensen daar helaas nog best wel vaak voor vallen.
Mm-hmm.
En je ziet dat eigenlijk de voorlichting daarvoor minimaal is. Als je nu de tv aanzet, hoe vaak krijg je daar voorlichting over? Pas nou op, er zijn weer scammers actief. En ja, het is natuurlijk heel pijnlijk om te zien dat in deze tijd waarbij iedereen het zo krap heeft, er zoveel mensen nog steeds intrappen.
Ja, ik word ook al op allerlei foute ideeën gebracht. Want ik ga vanaf november ook mensen bellen en zeggen, ja, u krijgt 190 euro terug deze maand op uw energierekening. Kunt u eventjes op dit linkje klikken en uw gegevens invullen? Dan maak ik het naar u over. Wink, wink, wink.
Ja, precies. Ja,
we gaan er nog veel meer ellende zien wat dat betreft.
Ja, en het beeld wat ervan is dat het dat stond heel mooi in een artikel wat ik las. Dat we het beeld hebben dat er iemand dan met een hoodie achter een laptop in een donkere ruimte zit.
Op een zolder.
Op een zolder, inderdaad. Ja. Met een accent wat dan nauwelijks Nederlands klinkt. Ja, tegenwoordig zijn die scammers veel slimmer dan dat. Het klinkt als iemand die heel zorgvuldig praat. Die heel erg verstandig lijkt te zijn. Ja, en dan trap je er toch wel gauw in.
Ja, wat moet je dan doen om daar niet in te trappen?
Nou, je kan een melding daarvan maken. Maar je kan ook ervan uitgaan dat jouw bank jou in deze tijd in ieder geval ook niet gaat bellen. Dat je geld terug gaat krijgen. En geef niet zomaar je bankgegevens weg. Ja. Dat is denk ik de basis.
Ja, dus als je binnenkort wordt gebeld dat je geld terug krijgt op je studie. Die lening ook niet geloven.
Ik vrees dat er niet aan zit te komen.
Laten we even kijken wat er trending is op de socials. Hashtag WWF zien we veel terug. Het Wereld Natuurfonds maakte vanochtend bekend dat het aantal wilde dieren nog steeds blijft afnemen. Het is de afgelopen 50 jaar met bijna 70% afgenomen. Spoorloos en Galit en Sophie zorgen voor veel reacties op de socials. Spoorloos presentator Dirk Bolt zat gisteren aan tafel bij die talkshow om een reactie te geven op alle ophef rondom het opsporingsprogramma. Reacties zijn verdeeld. Sommige mensen vinden het veel ophef om niets. Anderen vinden dat Bolt de fouten te veel relativeert. En ook is opeens trending hashtag terug naar 130, een soort spontane campagne gestart om terug te gaan naar 130 km per uur op de snelwegen. Er zijn blijkbaar een hoop mensen die weer harder willen rijden. Ik heb wel een idee van welke partij dat komt. Tot slot het volgende. Wel een serieus onderwerp, want volgens het AD gaat dit soort verontrustende uitspraken misschien in de toekomst weer vaker voorkomen. Luister even mee, even terug naar anderhalf jaar geleden.
Jongens, ik heb echt een boodschap voor die fucking mensen die in de supermarkt zijn. Fucking 3 winkelwagens vol douwen met wc-papier. Hey, als jij één van hun bent, hè, luister goed naar wat ik hier nu ga zeggen. Als jij één van hun bent, mag alsjeblieft bij jou scheiden. Er is geen geschreven wc-papier.
Het was bij de start van de pandemie in ons land. Alle supermarkten werden leeggeroofd omdat mensen bang waren om zonder wc-papier te komen zitten. Nu gaat dat misschien weer gebeuren. Door de oorlog in Oekraïne dreigt er namelijk weer een tekort te ontstaan. En dat heeft te maken met bepaalde houtsoorten die Rusland niet meer uit mogen. Die worden gebruikt om pulp van te maken. En nu is dus het risico dat in ieder geval pleepapier heel erg duur gaat worden. En dus gaan we toch weer hamsteren, denk ik.
Nou, ik hoop het niet. Oh. Maar het komt inderdaad door dat hout dat uit Rusland komt. Een leuk feitje misschien. Heel veel wc-papier. Alle vertrouwelijke papieren, dus bijvoorbeeld betrouwbare informatie van de overheid, die worden vaak versnipperd en die worden in containers gestopt. Ja. En daar wordt vervolgens wc-papier van gemaakt.
Oh.
Dus misschien is een tekort.
Je kan je reet afvegen met staatsgeheimen.
Schijt aan de overheid.
Inderdaad. Okay. Dus misschien is dat tekort aan wc-papier ook wel een teken dat er steeds meer transparantie is in onze politiek.
Ja, mooi. En maak je zorgen om je toiletgang?
Nou, ik heb het idee.
Hoe gaat het met jouw stoelgang?
Nou, laat ik dat even vertellen. Nou, ik heb het idee dat toiletpapier langzamerhand een basisbehoefte wordt van ons in Nederland.
Ja.
Ik heb het met zoiets. Het is natuurlijk een hot topic geweest in het nieuws. En het is natuurlijk enorm belangrijk dat het toiletpapier is. Maar ik maak me niet zoveel zorgen daarop. Hoor.
Nee, ook niet bang dat mensen nu allemaal rollen weer in huis gaan halen en dergelijke.
Nee.
Waar komt die behoefte toch vandaan? Ook om dat pleepapier in te gaan slaan?
Ik denk dat mensen gewoon heel erg paniekerig worden van het idee dat ze bladeren moeten gaan plukken van een plant. Of
ja. Ik denk dat het tijd is voor een prijsplafond op de wc-papier.
Oh, dat is interessant.
Dat we bepaalde maximumprijs en daarboven betaalt de overheid alles.
Kunnen niet wc-papierfabrikanten nationaliseren?
Dat wij toch jaren. Dat wij toch jaren Rusland gesteund hebben door naar het toilet te gaan.
Ja, jeetje.
Ja, best wel pijnlijk allemaal. Nou, ik geloof dat ik wat voel opkomen. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB. En Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young and United. Morgen ben ik er niet met BNR Breekt. Dan is denk ik Kees Dorrestein er. Ik moet dat altijd opzoeken, maar ik vergeet het steeds. Dus ik denk dat Kees er gewoon is. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, we zitten op TikTok, we zitten op LinkedIn. Zoek mij even op BNR, dan vind je ons vanzelf. En zometeen is hier, althans als je je radio aan laat staan, maar dat zou ik wel gewoon doen, want anders dan mis je hem, Thomas van Zel met Zaken doen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.